Goedemorgen gemeente, jongelui, kinderen en gasten die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat professor Pils uit Apeldoorn. Op 30 april jongstleden is overleden in de leeftijd van 84 jaar broeder Dirk Vis. Broeder Vis woonde aan de Grote Pekken 566, maar verbleef in revalidatie in de Engelenburg. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 7 mei op de Munnikenhof. U wordt hierover in de loop van deze week via een extra zondagsbrief geïnformeerd. We zullen straks aan het begin van deze dienst broeder Vis gedenken. Mededelingen namens de kerkenraad. De kerkenraad heeft de broeders Rustenhoven en Verlaar ontheffing verleend op hun benoeming als respectievelijk jeugdouderling en ouderling. Ter vervulling van de nu nog twee openstaande vacatures zijn gekandideerd voor jeugdouderling broeder P.A.J. van de Ven, zanglijster 117 in Rhenen. Dit betreft een enkelvoudige kandidering. En voor ouderling broeder L.J. van de Klift, Vedegras 16. En broeder L. van Krimpen, bischop Davidlaan 5. Stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om een stem uit te brengen op dinsdag 11 mei aanstaande. Net als bij de voorgaande verkiezingen enkele weken terug zal hiervoor een stembureau worden ingericht. Via de komende zondagsbrief zult u hierover verder geïnformeerd worden. De kerkenraad heeft gistermorgen een fijne ontmoeting gehad met dominee Mulder en zijn vrouw. Dominee Mulder heeft het beroep dat wij op hem hebben uitgebracht nog in overweging en zal een besluit moeten nemen gelijktijdig met een ontvangen beroep uit een andere gemeente. Om deze reden heeft hij uitstel gevraagd van de beslissing. Dominee Mulder hoopt zijn beslissing op woensdag 12 mei aanstaande bekend te maken. Volgende week zondag 9 mei worden voor de morgendienst de leden van wijk 1 en 2 uitgenodigd. En voor de middagdienst zijn het de leden van wijk 3 en 4. De reserveringsuitnodiging ontvangt u op, vrijdagavond 7 mei. Na afloop van de dienst zingen we de twee bekende coupletten van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander afgelopen dinsdag. Vandaag is het ook diaconale zondag en is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Deze zondag is dat de achterbankcommissie van Barbara de Mol. Barbara is als communicatiemedewerker werkzaam binnen de Stichting Gaven en daarnaast zet zij ook actief haar kennis en kunde in bij de postactiviteiten vanuit onze gemeente in het Schrijverspark. Om dat werk te kunnen doen is er een achterbankcommissie die haar steunt met gebed en financiële middelen. Voor verdere informatie zie je ook de zondagsbrief. Het gebedspunt voor vanmorgen is het werk van deze stichting en dat van Barbara in het bijzonder. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, dat is vandaag de Emeritikas, en de derde voor het bouwfonds. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen en u kunt deze op de gebruikelijke wijze via de bank overmaken. De schriftlezing is vanmorgen uit Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. Het thema van de preek is volharden tot het einde. En we beginnen nu de dienst met het zingen van Psalm 131, vers 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u nu vragen, indien mogelijk, op te staan voor het gedenkmoment van broeder Vis. Afgelopen vrijdag 30 april is in de leeftijd van 84 jaar overleden onze broeder Dirk Vis. Zijn sterven, vermoedelijk veroorzaakt door plotseling hartfalen, kwam zeer onverwachts. De laatste tijd verbleef broeder Vis op de revalidatieafdeling van de Engelenburg. Hij was er opgenomen nadat hij eerder was geopereerd. Zijn been in verband met een bacteriële infectie. Het genezingsproces ging aanvankelijk voorspoedig. Al werd eerder deze week duidelijk dat er mogelijk toch een nieuwe operatie zou moeten komen. Maar opeens op vrijdagavond werd hij door de verpleging gevonden en bleek hij te zijn overleden. We bidden in deze dienst voor zijn familie, bijzonder ook voor de schoonzoon en dochter Theo en Paulina Blankenstein Vis en hun kinderen en voor zijn vriendin. Ter nagedachtenis zingen we dat oeroude machtige lied van verlangen naar God. Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik komen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen? Psalm 42, vers 1. Mogen samen deze eredienst beleven, broeders en zusters. Fijn om weer met zoveel in de kerk te mogen zijn, voor het eerst sinds lange tijd. En alle thuis die met ons meeluisteren achter een beeldscherm. En het is ons ook een vreugde om ons te stellen onder het woord van God dat ons de weg wijst in het leven van elke dag. We luisteren naar zijn geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet neerbuigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en die daarom mijn geboden in acht nemen. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere houdt niet onschuldig wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienaar, nog uw dienares, uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, zijn dienares, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze heiland heeft dit alles samengevat op een wijze dat een kind het kan verstaan. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ons antwoord daarop is dat we luisteren naar en van binnen meezingen met Psalm 26, vers 2. Ik wil u graag voorgaan in gebed, dankzegging, in dit gebed ook onze voorbeden doen voor de familie Vis. Dankzegging doen we voor de geboorte van Nathan Jacco Paul Gorter, zoon van Paul en Evelien Gorter, de Uiverstraat 160. En natuurlijk, we hebben deze week Koningsdag gevierd, willen we ook samen voor ons koningshuis bidden. Ik ga u voor in gebed. Getrouwe Heere, u die de heilige koning van ons leven bent, die het universum ten aanzijn riep en ook ons kleine leven in uw hand houdt. Om ons heen zien we de wondere tekenen van uw scheppersmajesteit. In vorm en kleur, in smaak en geur. hebt u de dingen zo wonderlijk schoongemaakt. Wij danken u dat de hemelen uw gerechtigheid verkondigen en met heel de wereld, allen die uw naam aanroepen, willen we u eren, prijzen, loven, eerbiedigen en ons leven aan u wijden. Door u de Heilige Geest, die ons wakker schudt, openmaakt, ons hart richt op waar het werkelijk op aankomt in het leven. We leven niet maar enkele tientallen jaren, of korter of langer, en dan een eeuwig zwart niets. Maar onze ziel is geboren tot zingen voor de Heer, onze God. Dat van die lofzang, Heere, ook vandaag, in ons midden, in ons hart, iets mag uitkomen. Maar niet alleen hier, alle grenzen over, alle culturen over, tot aan de uiteinden der aarde, dat uit miljoenen harten u de lof toekomt, uw naam genoemd wordt, geëerd en geprezen, Heere Jezus, die voor ons de diepste diepte bent in en doorgegaan en die hebt overwonnen. Het is volbracht, hebt u gezegd. Het is volbracht. En in dat perspectief mogen we leven, alle jaren door, tot de dag dat u komt, waar we zo naar verlangen en uitzien. Dat u alle tranen zult afwissen uit aller ogen. En dat de duisternis niet meer zijn zal. En de zon en maan niet meer van nodig zijn. Maar u zelf alles in alles zult zijn, ons zeer nabij. Heren, wat een hoop, wat een perspectief, wat een vreugde. Dat we die kant op mogen leven. Maar dat we hier en nu ons dan ook helemaal aan u mogen geven. Gebruikt u daartoe verkondiging van het evangelie in de kracht van de Heilige Geest. U de Heilige Geest die mensen harten tot leven wekt, in vuur en vlam zet, ogen opent, samenvoegt tot de gemeente om die te doen volharden tot het einde toe, wat er ook gebeurt. Zegen daartoe, Heere, deze dienst. We komen uit een week achter ons waarin u ons heel veel goeds en moois hebt gegeven. Dank u voor de viering van de Koningsdag. En we bidden u ook voor onze vorst, onze vorstin, hun kinderen. Zegen ons koningshuis zo, Heere, dat ze ook tot zegen mogen zijn in dit land. En een stabiliserende en een samenbindende factor. Te midden van alles wat gebeurt ook in de zorgen, soms de troebelen van de politiek. Wij bidden u dat ook het hele proces van formatie richting nieuw kabinet en regering nu goede voortgang mag krijgen. Zegen onze politici met wijsheid en met tact. En ook met een geest die niet slechts op eigen politiek gewin gericht is, maar op het algemeen welzijn. We hebben zoveel goeds in ons land gekregen. We mogen haast een eiland zijn van rust en democratie en recht en welvaart in een wereld waar het zo vaak zo totaal anders is. We beseffen dat ook in deze ogenblikken, terwijl wij hier rustig onze eredienst vieren, tientallen miljoenen op drift zijn, in angst voortgedreven, een verschrikkelijke geschiedenis achter hen, geen perspectief en hoop meer voor hen, beroofd van alles wat ze hadden, kinderen van ouders gescheiden, mensen die in armoede zijn, rond moeten komen van nog geen dollar per dag. Deze wereld, waarin er zoveel gebeurt, bidden wij tot u, Heer, ontfermt u zich. Denken we ook aan het werk van Stichting Gaven, het zo mooie werk dat ze verrichten. We bidden u voor Barbara, de achterbankcommissie, in het kader daarvan dat ze hun werk mogen verrichten met inzet, met vreugde, ook gedragen door de gemeente. En dat het vrucht mag dragen. Dat er werkelijk gastvrijheid is. Bij ons, die zelf vreemdelingen en bijwoners zijn. Bij ons, die u eens uit Egypte hebt uitgeleid. Wij bidden u, Heer, om een hart dat open is en ruim en verstandig. En zegent u ook onze overheden daarmee. Waar zoveel de neiging hebben zich terug te trekken. In eigen veiligheid de grenzen te sluiten. En het eigen welzijn absoluut centraal te stellen. Heren, wij bidden u om ontvankelijkheid voor de gemeente. Een oase van liefde en trouw en hoop. Wij komen nu samen ook bidden, Heren, voor onze broeder Vis, zijn familie is overleden, zo opeens tegen de verwachting in. Er was nog hoop, er was nog mogelijkheid en in één keer is het einde daar. Heren, wij gedenken de familie, wij delen in hun verdriet, in hun rouw. In het bijzonder denken we dan aan Paulina, aan Theo, hun kinderen. Weest u in uw troost hen nabij, om hen te dragen, dit verdriet te dragen. Ook in de dagen die komen en de tijd daarna, als de afwezigheid des te groter zal zijn. Denken ook aan de vriendin van broeder Vis. Weest u rondom hen, Heren, in deze dagen van plotseling wegvallen, van rouw, van ontreddering. Laat te midden daarvan uw licht vallen, eeuwige armen onder hen zijn en hen dragen de toekomst in. Wij danken u ook, Heren, het wegvallen van het ene leven dat andere leven mogen ontmoeten. We danken u voor de geboorte van het kindje, die zoontje van Paul en van Eline Gorter. We zijn blij met hen, dat u hen nieuw leven hebt gegeven. Zegen hen als ouders met de vreugde en met de dankbaarheid tot u. En geef hen ook bekwaamheid en liefde om dit kind op te voeden in de vreze des Heren. Alle dingen mogen voor u neerleggen, Heren. Met dat kleine leven van ons, alles leggend in de grote handen van u, de Heere, onze Heiland. En iedere keer weer, als we de schriften lezen, dan komt het op ons af. Hoe groot zijt gij, hoe heilig in uw rechtvaardige oordelen. Maar daarbovenuit, dat ene ogenblik van toorn, een eeuwigheid van liefde. Daaraan willen we ons toevertrouwen. Daarop willen we hopen. Daar naar uitzien. En schenk ons daartoe het woord van het evangelie dat we lezen. Uit uw eigen mond, Heere Jezus. Spreek tot ons, Heer. Uw gemeente hoort. Amen. Zoals door de broeder ouderling van dienst gezegd, is de schriftlezing vanmorgen uit het evangelie naar Matteüs. En daarvan lezen we vers 1 tot 14. Een stukje uit de reden over de laatste dingen. En daarom zingen we in antwoord op dit gedeelte, Psalm 130, vers 3. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere worden gelaten, die niet zal worden afgebroken. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zal deze dingen gebeuren? Wat is teken van uw komst en van het einde van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Al die dingen moeten gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren, elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de lezing van het woord. We willen in de preek van vanmorgen dit hele gedeelte uit Matteüs 24 natuurlijk samen beluisteren, langslopen. Maar het kernvers daaruit, tekst voor de prediking, is vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het einde, zegt de Heer Jezus. Broeders en zusters, jongeren, kinderen thuis, fijn dat jullie ook meekijken. Hier in de kerk, thuis achter je beeldscherm, samen, stil bij het evangelie. Luister naar de Heer Jezus, aan zijn voeten gaan zitten. Het einde der tijden, het laatste der dagen. Zijn we daar met z'n allen inmiddels in beland? Hoe lang of hoe kort zal deze wereld nog voortbestaan? De tijden zijn apocalyptisch geworden, hoor je zeggen. En je begrijpt het. Want nooit eerder hebben we meegemaakt wat we de laatste jaren, de laatste maanden samen meemaken. Een pandemie die de hele wereld lam legt. Economieën ondermijnt. En ja, wij redden het met onze gelden nog wel in Nederland. Maar elders miljoenen terugzuigt in het moeras van armoede en honger. En zoveel slachtoffers. ondertussen een andere crisis die groeit, misschien nog wel veel groter. Een ecologische crisis van stijgende zeeën, temperatuur die oploopt, smeltende ijskappen, talloze diersoorten die bliksemsnel uitsterven. En dan die diepe onrust die door de wereld waart. Eindeloze conflicten. Dictators, we hoorden het afgelopen week weer, die hun volk wreed onderdrukken, tegenstemmen wegmaaien en die rustig een roffel op de oorlogstrom geven met hun miljoenen soldaten achter hen en miljarden aan financiën achter de hand om wapentuig te kopen. En die snel afnemende tolerantie, verscherpende meningen. Wat gebeurt er toch rondom ons? Wie overziet het nog? Is het einde van de wereld nabij? Het is een al oude vraag eigenlijk. De discipelen stelden hem al aan de Heer Jezus. We hebben het gelezen zojuist in de Bijbel. Vertel ons, Heer, wanneer zal het gaan gebeuren wat u hebt gezegd? Wat is het teken van uw komst en van het einde van de wereld? De Heer Jezus antwoordt met een lange rede. Ik denk dat u hem allemaal wel kent en dat de kinderen hem zullen leren kennen. Beroemde rede over de laatste dingen. Als je die gaat lezen, staat hier in Matteüs 24 of ook in Marcus 13, dan zie je al snel dat dit niet een soort spoorboekje richting de laatste dingen is. En dat de Heer Jezus niet de toekomst in kaart gaat brengen, maar dat hij dwars door alles heen, bij het schetsen van het teken der tijden, dieper afsteekt en ons allemaal aankijkt en tegen ons zegt: wat er ook gaat gebeuren, en er zal heel veel op jullie afkomen, maar één ding: hou vast, hou vol, volharden tot het einde. En die woorden heb ik genomen als thema voor deze preek. Die woorden van de Heer Jezus, waarin je drie dingen hoort: een waarschuwing, een aansporing en een bemoediging. Die woorden kom je ook tegen in het kerkboekje dat de kinderen hebben gekregen. Prachtig boekje weer verzorgd. Jongens en meisjes, ga er maar eens mooi mee aan de slag. Er staan hele mooie dingen in en fijn om te maken. En je leert er ook een heleboel van. En je hoort in de preek ook heel veel van wat in dit boekje staat. Ik wens jullie ook een hele fijne dienst toe. Volharden tot het einde. Hoeveel van u hier in de kerk en thuis, en misschien ook wel, wie weet, een heleboel andere gasten die toevallig hebben ingelogd in deze dienst. Zeer hartelijk welkom iedereen. Fijn dat je erbij bent. Hoeveel van jullie hebben ooit een bezoek gebracht aan Jeruzalem? Reis naar Israël en natuurlijk naar Jeruzalem. En een van de dingen die je dan doet daar is de Olijfberg op, uiteraard. Want vanaf de Olijfberg heb je een prachtig panorama daar beneden op de oude stad en in bijzonder op het Tempelplein daar, met de Omar Moskee en de Dome of the Rock, de gouden rotskoepel. Dat is een prachtig uitzicht. Maar stel je nou eens voor dat op dat moment dat jij daar staat, die oude tempel van Herodes er nog had gestaan. Dat moet magnifiek zijn geweest. Een van de zeven wereldwonderen van die dagen. Kijk eens, Heer Jezus. Ziet u de tempel daar, al die tempelgebouwen? Zeggen vers 1 de discipelen tegen de Heer Jezus. Prachtig, Heer Jezus. Maar de Heer Jezus ziet verder dan wat voor ogen is. En in vers 2 zei hij direct tegen hen: kijken jullie nog maar eens even goed naar die tempel. Ik zeg jullie, geen steen daarvan zal op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Nou, dat was als een bom ingeslagen. Wat zegt hier Jezus? Nou, schokkend. En daarom, even later, nu ze samen daar op die Olijfberg zijn, je loopt zo die Olijfberg op, vanaf de Tempelberg kwartiertje lopen, je zit daarboven, kijk naar beneden. Nu zijn ze onderling, met gezamenlijk, discipelen, Heer Jezus, nu komen ze. Heer Jezus, wat hebt u net toch gezegd? Wat bedoelt u? Leg het ons alstublieft uit, want dat zou toch verschrikkelijk zijn. Wat is dat wat u bedoelt? Is dat soms een van de weeën van de Messiaanse tijd, zoals dat heet? De tijd die vooraf gaat aan de komst van de Messias en de rampen die dan gebeuren. Wat bedoelt u precies? Zeg het ons. Wanneer zal het gebeuren? Wat is het teken dat het einde van de tijd aanbreekt? Het antwoord van de Heer Jezus is heel breed, maar ook heel diep. En je merkt, hij biedt ons niet, leest u die reden vooral thuis verder, is nogal lang om in de kerkdienst te lezen, lees hem thuis voor uzelf helemaal uit. En dan merk je, de Heer Jezus geeft hier niet een soort blauwdruk van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zo'n blauwdruk die je wel kunt vinden in allerlei boekjes, doorgaans wat goedkopere boekjes, in evangelische boekwinkels, vaak geschreven door Amerikaanse auteurs, die de Bijbel hebben doorgevorst en links en rechts allerlei teksten, vooral uit profetische, apocalyptische stoffen hebben gehaald, en die als puzzelstukjes in elkaar passen en dan een soort toekomstscenario ontwerpen. Van volgens Ezechiël gaat er dat gebeuren, en Jeremia zegt dat, en voeg Jesaja erbij, en wat Jezus zegt, en dan kun je zo ongeveer berekenen hoe het gaat in de wereldgeschiedenis en wanneer het einde van de tijden daar zal zijn. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Het enige historisch concrete dat hij noemt in zijn reden, dat is in vers 15, daar gaat het over de verwoesting van de tempel van Jeruzalem. In het jaar 70 na Christus, een paar decennia later, door de Romeinen. De tempel compleet plat gebrand en Jeruzalem verwoest. En ja, dat is het enige historisch concrete. Maar al het andere wat de Heer Jezus zegt, heeft een veel breder, een veel algemener karakter. Hij biedt ons niet in deze reden een soort tijdbalk die je kunt gaan berekenen, maar een dwarsdoorsnee van wat in de wereldgeschiedenis steeds weer en steeds meer op de mensheid en vooral op de kerk zal afkomen. En dan opent Heer Jezus met het woord: kijk uit voor verleiding. Dat is een constante, dat is een rode draad de hele geschiedenis door. En dat weten we. Ze zijn er altijd weer geweest. De idolen die de mensenmassa's in beweging krijgen. De führers, de volksleiders. En de grote religieuze geesten met een o zo diepe inzichten. Die ook rustig de naam van Jezus gebruiken. Ik ben de Messias. Kijk uit, zei Jezus. Laat je niet verblinden. Laat je niet door impressies en je gevoel meeslepen. Wees verstandig. Verleiding is een permanente dwars door de geschiedenis heen. Maar aan het einde gaat nog zoveel meer vooraf. En dat tekent hier Jezus in ons schriftgedeelte als het ware in drie cirkels. En ik neem dat zo met u door de Bijbel heen. Drie cirkels. De eerste cirkel is die van de wereld rondom de kerk. De tweede cirkel is die van de wereld tegen de kerk. De derde cirkel is die van de wereld in de kerk. De eerste cirkel, die van de wereld rondom de kerk, lees je in vers 6 en in vers 7. En onmiddellijk herken je, dat is de wereld waar we dagelijks in leven. Wij nog in een redelijk rustige oase hier in Nederland, maar dit is wel de wereld. Dit is het journaal, dit is de krant. Je hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen. Van botsende volken, hongersnoden, epidemieën, pandemieën, aardbevingen. En ja, dat, ze zijn er altijd geweest. Dwars door alles heen. Ook zo'n pandemie. De 14e eeuw, de zwarte pest. Was nog 1000 keer erger dan wat corona vandaag de dag doet. Toen een derde deel van Europa werd weggevaagd. En ze zijn er altijd geweest. Maar het lijkt alsof het toeneemt. Al groter zijn de aantallen slachtoffers. Al massaler de strijd tussen volken en culturen. De 20e eeuw achter ons, met zijn wereldoorlogen, werd de bloedigste uit de hele wereldgeschiedenis. Dat is de eerste cirkel. De tweede cirkel staat in vers 9. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden. Dit is de cirkel van de wereld die zich tegen de kerk keert. Men zal jullie haten. Door alle volken word je gehaat. Omwille van mijn naam, zegt Jezus. Ja, daar heb je het. Hè? Een knecht is niet meer dan een meester. En wat hebben ze met de Heer Jezus gedaan? Ze hebben hem veracht, bespuwd, neergehaald, gemarteld. En dat is het lot van zijn knechten. Zoveel plaatsen in deze wereld. Inderdaad, het is de hele geschiedenis doorgebeurd. Christenvervolging, dan hier, dan daar. Maar je kunt je afvragen of de vervolging en discriminatie van christenen ooit zo'n grote omvang heeft gekregen als vandaag de dag. Het is ontstellend. En ongetwijfeld hebt u, ook u, afgelopen week de bericht in krant of media gezien. De ranglijsten van Open Doors jaarlijks spreken boekdelen. In Pakistan, om wat te noemen, 1000 jonge christenmeisjes worden daar jaarlijks ontvoerd, gedwongen zich tot de islam te bekeren. En aan oude mannen uitgehuwelijkt. Wat een verschrikking voor jou als ouder. En hoe is het in China, de repressie die alsmaar toeneemt? Om Noord-Korea niet te spreken. Of in Indonesië. 1,5 jaar geleden waren mevrouw en ik in Jakarta. Moest een kerkdienst leiden, een grote kerk. Moest door een groot cordon van politie met mitrailleurs en pistolen. Want radicale islamieten hadden een aanslag aangekondigd. Daar leven die mensen elke dag mee. En hoe is het in Eritrea en Nigeria, die hele regio van de Sub-Sahara, Boko Haram en ISIS-fragmenten, almaar in kracht toenemen. Wat gebeurt er? De wereld tegen de kerk. De derde cirkel in de reden van de Heer Jezus is die van vers 10 en volgende. Dat is de cirkel van de wereld in de kerk. Want ook binnen de kerk zal het gebeuren. Haat, scheuring, scheiding, bedrog. Vroegere vrienden, waarmee je optrok, worden vijanden. Ach, dat stomme evangelie ook, waar je mee bezig gaat. Men gaat zwichten voor verzoeking, verleiding. Demassen verlaten ons uit liefde voor de wereld. En dan heb je natuurlijk ook die profeten, de mensen die het zo perfect weten. Doet er niet toe of ze ultra-orthodox en rechts-orthodox conservatief zijn of helemaal aan de andere kant van het spectrum. Maar met prachtige theologentaal en stevige beweringen. Ondertussen kerkleden, jong of oud, van hun geloof afbrengen. En we hebben het eigenlijk allemaal in de geschiedenis al wel gezien. Dan hier, dan daar. Maar zelden zo massaal als de kerk in het oude Westen vandaag meemaakt. Nooit eerder in de geschiedenis een zo bliksemsnelle afval van de kerk als in ons land in een halve eeuw tijd. En na die drie cirkels tekent de Heer Jezus in vers 12 het dieptepunt. De wetteloosheid, de liefde verkilt. Mensen krijgen meer liefde voor genot dan voor God. En waar het woord van God aan de kant gaat, als richtsnoer, als coördinaten, ja, dan worden de mensen zichzelf tot richtsnoer. En dat is onze cultuur ook. Een groot accent op het individu. En wat ik leuk en lekker vind, dat is normatief. En wat goed voelt, dat is goed. Verkilling, verharding ondertussen in de samenleving. Ieder voor zich. Het zal toenemen, zegt Jezus. Vol verleiding, verzoeking voor jullie, mijn discipelen. En al mijn discipelen die na jullie zullen komen. De teken der tijden zijn ons niet gegeven, broeders en zusters, om te gaan rekenen. Dat is een heilloze weg. Maar ze zijn ons gegeven om te waken. En om te onderkennen wat er gebeurt. Totdat, vers 14, het evangelie in de hele wereld verkondigd wordt. En dan is het einde daar, zegt Jezus. Ziet u dat niet? Wereldschokkende gebeurtenissen. Een dreiging vanuit China met oorlog in de Zuid-Chinese zee. China dat met zijn economische macht Afrika aan het veroveren is. En in Europa talloze bezittingen overneemt. Ziet u dat niet? Een pandemie als COVID-19 die door de wereld waart. De grote zaken die ons journaal bepalen, dat die beslissend zijn voor het naderen van het einde van de tijden. Maar dit ene, de hele stille gang van het evangelie door de wereld. Dat woord van God, dat door de kracht van de geest grenzen overgaat, mensen raakt, in totaal andere landen en culturen. Ze vangen iets op van een radioprogramma. Ze lezen iets van een blaadje wat ze lezen. En het woord gaat verder en verder en verder. En het reikt in onze dagen tot aan de uiteinde der aarde. Nee, ook vers 14 kun je niet gaan gebruiken om het einde van de tijden te berekenen. En daar laten we ons ook niet toe verleiden, zoals ook een enkele bekende predikant in ons land wel heeft gedaan. Al die jaartallen, dan komt Jezus terug. Nee, dat, want van die dag en uren weet niemand, zegt Jezus in diezelfde reden, vers 36. Maar zal het ons niet des te meer te zeggen hebben dat nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis het evangelie zich zo snel heeft verspreid als de laatste anderhalve eeuw. Waar het eeuwig geconcentreerd was in Europa, een paar randgebieden, gaat het nu de hele wereld in. Bliksemsnel. Bijbelgenootschappen met een enorme inspanning om de Bijbel de ene taal naar de andere uit te geven. Ook afgelopen week kwam er weer een nieuwe Bijbelvertaling uit van een groep van 200.000 mensen. Geweldig wat daar gebeurt, dat werk. Bid u er veel voor het werk van de Bijbelgenootschappen. Maar nog veel verder reikt het evangelie. Radio en helemaal internet reiken vandaag de dag tot het uiteinde der aarde. Overal kunnen ze het evangelie brengen. Van de diepe oerwouddalen in Nieuw-Guinea, tot de oases in de immense zandwoestijnen van Noord-Afrika, tot en met de bevroren wereld van de Inuit in Noord-Canada. Een World Wide Web. En overal horen ze en lezen ze het evangelie. Volhard tot het einde, zegt Jezus. En die woorden waar een waarschuwing in zit, zijn natuurlijk tegelijkertijd ook een aansporing tot volharding. Wat is volharden nou eigenlijk? Het is natuurlijk een hele goede eigenschap als iemand kan volharden. Er zitten ook ouders met kinderen in de kerk. En ik denk dat die ouders al weten wat dat is, volharden. Als jouw kind bij de minste of geringste teleurstelling in een hoekje gaat zitten mokken, en helemaal wegzakt, dan denk je, oh, kom op, overhemd. Een beetje stevig volhouden. Je moet een beetje volharden. Dat is een goede karaktereigenschap. Niet direct opgeven. En een volharden, ja, daar zit iets van uithoudingsvermogen in. Een drenkeling in de zee die in de verte de kust ontwaart en die opnieuw moed vat, hoe moe die ook is, en doorgaat met zwemmen. Of een turnster die een hindernissenloop moet doen. En de een hindernis dan de ander wordt nog hoger. Wat inspannend, maar uithouding, doorzettingsvermogen, doorgaan. Nou, als de Heer Jezus ons vraagt, ons allemaal, jij ook, u ook, hou vol, hè, volharden tot het einde, dan bedoelt hij dit, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, niet opgeven, ook al is het moeilijk. Wat niet opgeven? Nou, dat is wel duidelijk in deze context. Niet opgeven van je geloof, je hoop en je liefde. Volharden in het geloof, ja, want dat we even heel eerlijk zijn met elkaar. Wat kunnen we best worden aangevochten in ons geloof? Dat in deze wereld vandaag, dat zo eenvoudige geloof, hè? Wat geloof ik nou eigenlijk? Ik geloof, we heel simpel op een noemer terugbrengen. Ik geloof dat 2000 jaar geleden een Joodse man veroordeeld is, uitgejouwd, gemarteld, uitgespuwd door de samenleving en aan een vies, vuil kruis, kan je niet anders zeggen, kruis was een verschrikkelijke martelingsdood, gestorven is. En als ik mijn hoop op die man daar en toen 2000 jaar geleden echt vestig me helemaal overgeef, dan ben ik voor eeuwig gered. Wat is dat nou voor een geloof? Is het een beetje een dwaas geloof? Wat stelt dat nou voor? Bij de grote verhalen van deze wereld, waar de technici en de wetenschappers ons uitleggen hoe de dingen in elkaar zitten, waar ze apparatuur naar Mars sturen, waar ze een helikoptertje laten rondvliegen om proeven te nemen, waar de kennis zich verdiept tot in de allerkleinste deeltjes van het DNA. De wetenschappers en de grote geleerden en de grote geest die ons zeggen, en zo zit de wereld in elkaar. En daar heb je die hypothese God helemaal niet voor nodig. Wat kun je worden aangevochten in je geloof? Maar misschien nog meer, als je om je heen kijkt in deze wereld en ja, vroegere generaties konden dat nog niet zoals wij, 100 jaar terug, maar wij wel, met alle moderne middelen. En je ziet het massale lijden van de wereld bij je binnenkomen. Je ziet de beelden en je vraagt je af, oh God, waar is dat nodig voor? Hoe kan dat een God van liefde en recht en dat massale lijden? Hoe kan dat? Volharden tot het einde, zegt Jezus. En zeker ook niet alleen met je geloof in die eerste cirkel, maar als je in die tweede cirkel komt, jouw geloof wordt onderuit gehaald en bespot. Ja, je kunt er zelfs gevaar voor lopen door de naam van Jezus. Als die tweede cirkel de wereld zich tegen de kerk richt, volharden, dat deed die Chinese vrouw, oude vrouw. Die had thuis een soort huisgemeente, al heel lang. Het was een redelijk groot huis en stelde ze open voor christenen om, kom maar bij mij thuis, want dat is een ondergrondse kerk. Ik bedoel, dat is geen prachtige kerkgebouw van de drie zelfkerk. Nee, bij haar thuis een getrouwe, bijbelgetrouwe gemeente kwam samen. Dat groeide en groeide. En op een gegeven dag deed de politie een inval. Joeg de hele handel de kerk uit. Sloeg alles kort en klein. En de hele inboedel van die vrouw sleepte ze weg. Er zat niks meer. En toen zei ze met tranen in de ogen, ik heb niks meer, behalve één ding. Nu heb ik gelukkig nog meer ruimte om mensen bij mij thuis te ontvangen. Volharden in het geloof kan heel dichtbij komen. Als jij die verpleegster bent, die bij een sollicitatieprocedure afvalt, omdat de commissie merkt dat jij niet zo erg makkelijk denkt over abortus en euthanasie als die andere kandidaten. Of als jij die ondernemer bent die graag jouw winkel wilt vestigen in dat ene winkelcentrum, wat veelbelovend is. Maar je wordt stilletjes geweerd, omdat de anderen denken, daar heb je weer zo'n christen. Die zal zijn winkel op zondag willen sluiten, dat is ongunstig voor ons. Volharden in coronatijden. Als je al een jaar lang niet meer normaal samen kunt komen als gemeente en je wordt op jezelf teruggeworpen. Daar zit je weer thuis, de zoveelste zondag, achter je beeldschermpje. Maar misschien wordt dat geloof nog wel het meest beproefd als je stuit op die derde cirkel, de wereld in de kerk. Als je dit te maken krijgt, ruzie en herrie in je kerk, of grote spanning in je kerkverband dat op scheuren staat, of geloofsafval van mensen dichtbij. Je kent ze. Zat die samen in de kerk in de Pniel? Je hebt nog samen avondmaal gevierd. Gezellig koffie gedronken. En je ziet ze wegzakken op een gegeven moment. En dag zeggen ze, joh, spijt me, maar ik niet meer, is niks voor mij. Ontmoedigend is het als kerkelijke jaarboekjes uitkomen met alweer negatieve cijfers. Jongste jaarboekje van onze kerken, 2021. Ik heb er echt een tijdje naar zitten kijken. 793 leden minder. En als dat nou nog aan interkerkelijk grensverkeer ligt, kun je het nog dragen. Denk ja, onze kerk is echt breder dan alleen de CGK, gelukkig. Maar uit dezelfde cijfers, als je even doorrekent, blijkt dat er 793 onder ons onttrokken zijn of naar geen kerk zijn gegaan. Nou, dat getal liep me niet meer los. Dat snijdt door je heen. Want hoeveel pijn ligt er achter dat getal? Hoeveel boosheid van mensen die het helemaal zat zijn, kerkelijke dwang en dominante figuren, of leegheid van de prediking, of eindeloze herhaling van een zware prediking, die helemaal zat zijn en weggaan. Maar het ergste is misschien nog als onder die 793 ook jouw kind zit, of jouw kleinkind. Je mag nog blij zijn als ze er iets over willen zeggen tegen je, maar je merkt al snel, het zegt ze gewoon helemaal niks meer. Jouw kind, dat je eens ten doop hield. Wat kun je daardoor worden aangevochten? Maar op datzelfde moment klinkt Jezus' stem opnieuw. Zo indringend. Volharden tot het einde. Niet alleen in het geloof, in de hoop, maar dan ook zeker in de liefde. Niet meegaan in de zuigkracht van een cultuur van het jezelf centraal stellen. Liefde. En als het einde naderbij komt en de verleiding wordt groot, zegt Jezus, om jouw geloof wat te marginaliseren, het geloof te laten wegebben, de liefde te laten verkillen. Eén ding, volhard tot het einde, die zal behouden worden, die zal behouden worden. En nou komen we bij het mooiste van die tekst, hè? Want wat is dat eigenlijk een bemoedigend woord wat de Heer Jezus zegt. Wat wil hij ons daarmee een hart onder de riem steken? Want bemoediging heb je ook wel nodig. Als je die reden over de laatste dingen verder leest, dat komt allemaal op je af, dan denk je, oh God, waar haal ik de anno 2021 de kracht vandaan? Hoe breng ik het op allemaal? Dan is het van groot belang dat je goed luistert naar wat de Heer Jezus je zegt. Want je kunt met zijn tekst natuurlijk ook een hele verkeerde kant op gaan. Zo van, kijk, alleen wie stevig volhardt, die redt het wel. De geestelijk sterke, de christelijke elite, daar is het voor weggelegd. De winners, de doorbijters, die als eerste met de borst vooruit over de finish gaan. En zo kan een psychotherapeut wel eens een cliënt van hem bemoedigen. En tegen hem zegt, mevrouw, meneer, u kunt het best hoor, zet hem op. U moet nog veel meer in uw eigen kracht gaan staan. Het zit erin hoor, haal het eruit. Doorzetten, volharden mevrouw. Is dat het wat de Heer Jezus bedoelt met deze woorden? En zou hij ons dan daarmee zo op onszelf terugwerpen? Nee, absoluut niet. Want kijk nou eens even tegen wie de Heer Jezus het hier heeft. He, direct, daar, dat kringetje op die Olijfberg. Heeft hij het daar tegen de geestelijke elite? Helemaal niet. Heeft tegen hele gewone mensen. Nog even en ze zullen allemaal door de mand vallen. En de een zal hem verraden. En de volgende zal hem verloochenen. En de rest is supersnel weg. Zodra het moeilijk wordt. Als de druk toeneemt. Nee, de Heer Jezus spreekt in onze tekst niet over de sterken met hun innerlijke krachtbron. En de doorgeleide mensen. Nee, maar hij spreekt hier ons allemaal aan. Ook u allemaal. En thuis. Iedereen. Hele gewone mensen. Maar misschien nog het meest. Spreekt hij aan, denk ik, de kleine, de zwakke onder ons, die het moeilijk hebben. En die zitten er onder ons ook, hoor. Geloof maar, zeker die mensen aan de rand van de gemeente. Niet zij die als eerst over de finish gaan, maar zij die het onderweg soms zo moeilijk hebben. Die kunnen struikelen, ja, die kunnen vallen. En toch ergens, steeds weer doorgaan. Met het oog op Jezus. Hij is hun krachtbron. Hij, niet zijzelf. Als het daarvan afhankelijk zou moeten zijn, wat ik in mezelf kan opbrengen, dan was het een hopeloze zaak. Twijfel en eigen belang slaan binnen de kortste keren toe. Denk aan een Petrus. Denk je, daar heb je er eentje, hè? Zo'n stevige figuur, een haantje de voorste. En doet hij ook, wandelend over het water, doe hem niet na. Maar toen de omstandigheden goed op hem afkwamen, zonk hij weg. Nou, dat zijn wij, zo zijn wij. Maar daarom staat in onze tekst gelukkig ook niet, wie volhardt, die redt het wel, of die verdient het wel. Nee, er staat, de Heer Jezus zegt, die zal behouden worden. Soms moet je tekst in de Bijbel even een tijdje wegen. Die zal behouden worden. En in deze woorden ligt nou het hele geheim van de redding van ons kleine mensjes. Die wordt behouden. Ik kan het niet. En ik ga het ook absoluut niet redden. In mezelf. Maar eeuwige armen zijn uitgestrekt onder u. De hele Bijbel belooft het je. De Heer Jezus belooft het je. En wie is hij die dit hier zegt? Wie zegt dit tegen ons? Jezus. Die zometeen aan het slot van het Matthäus evangelie zal zeggen. Als die heen gaat na zijn opstanding. De hemelvaart die we straks vieren. Dan is die niet weg. Maar dan zegt hij. En zie. Ik ben met u. En herhaalt het een paar keer. Alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met u alle dagen. Driedubbel op tot aan het einde van de wereld. Dat is de Heer Jezus. En dat is Hij die mijn zonde en zwakheid op zich heeft genomen. Als alles gaat toenemen, broeders en zusters. De teken der tijden. De verleiding neemt toe. Links en rechts vallen weg mensen bij je. Weet wel, je bent niet alleen. Hij is er. De Heer Jezus. Naast je. Ben met u, zegt hij. Hij, die in onze plaats is gaan staan. En die mijn zwakte en mijn falen en mijn zonde en mijn Godverlatenheid op zich heeft genomen. En de diepste diepte is doorgegaan. Onbeschrijfelijk. En er doorheen is gegaan. Hij is opgestaan. We vieren het in deze weken. Hij is waarlijk opgestaan en hij heeft het gezegd, dat allermooiste woord van de hele Bijbel. Het is volbracht. Nou, daar kun je nou helemaal in schuilen, daar kun je naartoe gaan, biddend, je overgeven. Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd, mag ik daarbij, Heer Jezus? Het is volbracht. En hij spreekt hier in ons tekstvers. Dat is niet iemand die mensen op zichzelf terugwerpt met een innerlijke krachtbron. Maar iemand die ons dragen wil. Een goede herder. En hoe die dat doet, Dat gaan we met elkaar vieren in deze weken. Hij is het die ons de Heilige Geest wil schenken om te kunnen volharden. Dat is wat de Geest namelijk werkt in de harten van de gelovigen. Wat gebeurt er immers op de Pinksterdag? De Geest wordt uitgestort op alle vlees. En wat gebeurt er? Wat lees je? Aan het eind van die dag, en zij bleven volharden. Volharden. In het onderwijs van apostelen, breken van brood, gebeden. Dat is nou typisch het werk van de Heilige Geest. Dat kleine, zwakke ik, dat hart van mij zo weifelachtig, waar soms duizend dingen duizend kanten op wijzen. Hij leert mij volharden. En dit is het ook, hoe het mogelijk is te doen wat de Heer Jezus zegt. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Niet in mijn eentje, met mijn eigen privégeloof en mijn gevoel en mijn ideetjes. Maar de Geest voegt mensen samen in een gemeente. En daar doet Hij ze volharden. Dicht bij het woord dat eeuwig vast en zeker is en dat bouwt. Niet de stenen van Jeruzalems tempel redden het. Maar de levende stenen in de nieuwe tempel van de Heilige Geest. Waar je niet laat beïnvloeden door angstige voorspellingen en complottheorieën en bange verwachtingen. Maar waar je samen schuilen mag en houvast vinden bij het woord van God. Waar je samen rust mag vinden. Je mag alles meebrengen naar de kerk. Alles wat er speelt, ook wat er fout gaat. En je mag het allemaal bij Hem neerleggen. In een volhardend gebed. En je leven toevertrouwen aan Jezus Christus. De grote herder van de schapen. De leidsman en de voleinder van het geloof. Heb je dat woord weer? Voleinder van het geloof. Broeders en zusters. Jongelui, jongens en meisjes. Het einde van de wereld. Is het nabij? Hoe lang of hoe kort nog? Niemand weet het. Van die dag en uren weet alleen de Vader. Maar dit ene weten wij onderweg daarnaartoe wel. Absoluut zeker. Als jij je leven biddend aan de Heer Jezus toevertrouwt, kom je nooit beschaamd uit. Want in Hem ligt onze toekomst absoluut veilig. Amen. Gezang 5, vers 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Heer Jezus, u sprak 2000 jaar geleden deze woorden. En hier lagen ze vanmorgen open. En ze komen bij ons thuis ook binnen. U zag zo eindeloos veel verder dan wij. Maar ook zoveel dieper dwars door alle dingen heen dan wij. En alles wat zou gaan gebeuren en wat gebeurt, het is u bekend. Want u staat naast ons, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. U kent onze zorg, u kent onze pijn, u kent ons verlies, onze zwakheid en onze zonde. Maar u ziet ook, Heren, dat we zo zielsgraag in geloof ons aan u willen geven. Soms aangevochten wel, maar u bidden we. Schenk ons uw geest diep van binnen, die u ons leert beminnen, volgen, vasthouden, volharden. En die ons de vreugde doet ondervinden van het volgen van u. Omdat wat u zegt ons grond onder de voeten geeft en hoop en perspectief in het leven. Mensen terechtbrengen bij u. Mensen weghaalt uit een leven dat voortdurend rondom het eigen ik gecentreerd is. Een leven waarin zoveel dingen kunnen gebeuren die haak staan op wat u wilt, Heere God. Die meer de duisternis dan het licht toe behoren. Maar van u is het koninkrijk. Regeer ons door uw woord en geest. Ons allemaal. Alle die deze preek, deze dienst meemaakten. Dat het woord mag doordringen van binnen, beklijven, iets uitwerken. Vooral daarin dat het ons weer brengt bij u. Misschien wel voor het eerst. Wij danken u, Heer, dat niet de machten en de systemen en de ideeën van deze wereld het laatste woord hebben. Maar u, die ook over deze aarde het allereerste woord had. Er zij licht. En dat zult u straks ook zeggen. En tussen uw eerste en laatste woord in ontvangen we dit woord, dat ons de weg wijst. Wees bij ons, Heer, heel persoonlijk, in onze gezinnen, in onze huwelijken, als we het moeilijk hebben, of als het ons voor de wind gaat en we blij zijn en vreugde hebben. We bidden u voor onze jongeren, dat ze ook door deze moeilijke coronatijden heen volharden en de weg vinden. En ze ontplooien kunnen. Een leven in waarin ze nooit alleen zijn, maar altijd met u. We bidden u voor onze kinderen in deze coronatijden. Die zoveel thuis moesten zitten. En hoe moet het verder met hun onderwijs en met hun vriendjes. En we dragen de kinderen aan u op en de ouders die ze opvoeden. Heren, geef ons wijsheid en liefde en kracht. Zegen onze gemeente hier. Predikant die zijn werk verricht, de broeders, ambtsdragers, kosters, ieder die hier een aparte taak heeft. Dat ook onze gemeente hier een lid mag zijn en een levend lid van het lichaam van de Heer Jezus, vruchten dragend van de geest. In alles, Heren, zijn we van u afhankelijk. En we belijden u ook onze zonde en onze schuld, dat we u zo vaak verdriet doen. Maar neem ons op in uw genade en stel ons voor u, rein en onbesmet door het bloed van de Heer Jezus. Toen wij nog vijanden waren, heeft Hij zijn werk gedaan. Vrede in God voor ons bewerkstelligend. Heere, bind ons daar alle toe. Zo bidden wij u eerbiedig. Zegen ons ook deze dag, het verdere van deze zondag, dag de naam van uw eer gewijd. Hoor ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. Normaal is nu het moment van de collecte daar. Graag mogen u erop attenderen dat u uw gave kunt overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We zingen als slotzang ook het Psalm 42, dan het vijfde vers. En na de zegen, zoals aangekondigd, na Koningsdag, zingen we de bekende twee versen uit ons volkslied, het Wilhelmus. Gaat er nu heen in de vrede Gods, draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.